Gemeente, vooraf de volgende mededelingen. Op 15 november is er bij broeder en zuster Marco en Elise Born een zoon geboren. Zijn namen zijn Gerrit Matthäus en zijn roepnaam is Matthew. U wordt meegedeeld dat Martijn But en Sjanneke Jonker aanstaande vrijdag 24 november in het huwelijk hopen te treden in Brouwershaven. Kerkelijke bevestiging door dominee B. Schaai om 3:15. Morgenavond is de cursus geestelijke vorming in de Hoeksteen, waar dominee Fokkema hoopt te spreken over verzoeking en beproeving. En aanstaande donderdag is er cursus geestelijke vorming in de Rehobothkerk. Beide avonden beginnen om 8:15. En voor alles geldt, zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen Psalm 14, de versen 2 en 3. De grote God die het recht verdedigt, sloeg van Semels troon zijn ogen naar beneden op Adams kroost, doorzocht hun hart en zeden. Hij zag of zich geen mens verstandig droeg en naar hem vroeg. Hij zocht alom, maar ach, hij vond er geen. Psalm 14, de versen 2 en 3.
Thank you.
Wij luisteren eerst naar de wet van de Heere en daarna zingen wij Psalm 6, de versen 1 en 2. O Heere, gij zijt weldadig, straf mij niet ongenadig. En vers 2, vergeef mij al mijn zonden. De versen 1 en 2 van Psalm 6, naar de wet des Heeren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Gemeente, de schriftlezing van morgen is Romeinen 3. Wij lezen de versen 1 tot en met 20. Dat is Romeinen 3, de versen 1 tot en met 20. En daar lezen wij dan het vervolg van hoofdstuk 2, waar Paulus de Joden heeft aangesproken. En dan zien wij in hoofdstuk 3, vers 1, welk is dan het voordeel van de Jood? Of welk is de nuttigheid der besnijdenis? Veel in alle manier. Want dit is wel het eerste dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. Want wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest, zal hun ongelovigheid het geloof Gods teniet doen? Dat zij verre, doch God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig. Gelijk als geschreven is, opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en overwint wanneer gij oordeelt. Indien nu onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen wij zeggen? Is God onrechtvaardig als hij toorn over ons brengt? Ik spreek naar de mens, dat zij verre. Anderszins, hoe zal God de wereld oordelen? Want indien de waarheid Gods door mijn leugen overvloediger is geworden tot zijn heerlijkheid, wat word ik ook nog als een zondaar geoordeeld? En zeggen wij niet liever gelijk wij gelasterd worden, en gelijk sommigen zeggen dat wij zeggen, laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit komen, welker verdoemenis rechtvaardig is. Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet. Want wij hebben tevoren beschuldigd bij de Joden en Grieken dat zij allen onder de zonde zijn. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken. Tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet. Er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf. Met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen. Welke mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen. En de weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn. Opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonde. Dit gedeelte, gemeente, vormt ook de tekst voor de prediking. En accent, conclusie is dan vers 20. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonde. In ons gebed, gemeente, willen wij ook bidden voor zuster Geertje Boeren, die een knieonderzoek moet ondergaan deze week. En ook voor zuster De Boer Jordaan, die een darmonderzoek deze week en ook de volgende week moet ondergaan. Laten wij samen bidden en danken. Heerlijke God, u die van eeuwigheid tot eeuwigheid bent, u die de enige bent, U was er al voordat er iets anders was. Want u staat centraal. Uit u en door u en tot u zijn alle dingen. U bent God te loven, te prijzen, tot in alle eeuwigheid. En u bent goed, u bent barmhartig, u bent genadig. En zo, Heere, wanneer wij op deze zondagmorgen voor u komen in uw huis, mag het met dankzegging zijn voor al uw goedheid en barmhartigheid en geduld die u ons getoond hebt in deze afgelopen week. U hebt ook in de afgelopen week voor ons allen gezorgd. En u geeft ons ook hier in uw huis gezondheid dat we hier kunnen zijn. En dan zijn er nog heel wat gemeenteleden die thuis met ons meeluisteren. O Heere, we zeggen u dank dat dit alles mogelijk is. En dat u heel goed voor ons bent. Want we hebben zojuist die ontzaglijke woorden gehoord. Dat heel de wereld is verdoemelijk voor u. Heer, en dat geldt ook voor ons allemaal hier in de kerk. En zo, Heere, hebben wij uit onszelf geen gerechtigheid voor u. En dat is ook iets waar we over willen horen vanmorgen vanuit uw woord. En daartoe bidden wij u of u ons een zegen wilt schenken. Of u ons wilt geleiden. Of u ons wil begenadigen. Dat uw dienaar uw woord duidelijk mag uitleggen. En dat dit gedeelte uit uw woord voor ons open mag vallen. En dat we daarin mogen zien uw heilig recht. Dat we mogen zien, Heere, dat wij niets zijn. Nee, dan is het niet genoeg dat wij weinig zijn. Maar als wij maar weinig zijn, dan kunt u alleen maar veel zijn. Maar wij hebben niets aan een God die veel voor ons wil zijn. Heere, wij hebben nodig een God die alles voor ons wil zijn. En wanneer u alles voor ons bent, dan betekent het dat wij niets zijn. Niets in wijsheid, niets in vroomheid, niets in kracht, niets in gerechtigheid. Maar dat betekent wel dat u alles bent in vroomheid, in gerechtigheid, in heerlijkheid. In wijsheid en dat u dat toerekent aan arme zondaren, zodat uw volmaakte gerechtigheid een mens wordt toegerekend. En zo bent u alles voor een mens die in zichzelf maar niets is. Heere, het is een pijnlijke les voor ons, maar het is ook een goede les. Net als de dokter eerst een wond moet schoonmaken voordat de zalf op kan komen. Dat al het vuil eruit moet. Zo, Heere, moet dan ook moet het vuil uit ons leven aangewezen worden. Dat wij verootmoedigd worden, klein worden voor u. Ja, dat wij niets worden. Opdat u alles zult zijn voor een allesmissend mens, dan is dit toch een heerlijk evangelie. Want een God die niet alles voor ons is, kan ons niet zalig maken. Als het de zaligheid nog enigszins afhangt van onze trouw en van onze volharding, dan wordt het helemaal niets met ons. Dan gaan we verloren. En daarom, Heere, mogen wij u aanbidden, Heere Jezus, dat u een volkomen zaligmaker bent. En wanneer wij nu nog willen stilstaan aan de hand van uw goddelijk woord, dat wij voor u niet kunnen bestaan, help ons om dat te overdenken. Sterk uw dienaar in het spreken. Help ons bij het luisteren. Wil u zegen geven. Dat het de vrucht mag dragen van geloof en bekering. Dat jonge mensen gegrepen mogen worden in hun ziel. En dat het mag zijn, Heere, dat uw woord zal steken in ons hart. En dat we de ernst en de realiteit van het leven zien. Heere God, wilt u in ons midden zijn? We willen u hartelijk danken dat uw broeder en zuster Borren, Marco en Elise zo'n rijke zegen hebt geschonken. Ja, eigenlijk een dubbele zegen in de afgelopen week. Want Gerrit Matthäus kon geboren worden. En hij is inderdaad uw gave aan hen. Zo beleven ze dat ook. Zo hebben ze dat van meet af aan ook gezien. Dat Matthew uw gave is aan hen. En zo danken wij u, Heere. En dan voegt u er ook geen smart bij. Want ook al waren er wat zorgen na de bevalling. En ook al moest Elise met spoed geopereerd worden. Toch hebt u daarin ook alles wel willen maken. En daar willen wij u hartelijk voor danken. Dat u ons gezegend hebt als gemeente. En dat u Marco en Elise hebt bewaard voor elkaar. En dat zij zich mogen verblijden in een gezonde baby. Heere, laten zij het goede mogen aanschouwen. Dat u uw uitverkorenen toe zult voegen. En laten zij zich mogen verblijden in uw erfdeel. Geef hen kracht bij de opvoeding. Heere, we zeggen u dank dat u in uw goedheid ook een God bent die wil zorgen in de zaken van het leven. En zo zijn er onder ons ook die onderzoeken moeten ondergaan. Zuster Boeren en ook zuster de Boer Jordaan. En u weet, Heere, dat dit ook vervelende onderzoeken kunnen zijn. We bidden u of u in alles uw zorg wil geven. En geven dat deze beide zusters ook hun vertrouwen op u de Heere mogen stellen. En dat ze door u uitgeholpen worden en door u gezegend worden. En gedenk hen, Heere, want u bent toch goed. En uw goedertierenheid is in der eeuwigheid. Geef dat ze dat toch ook mogen beleven. We willen u opdragen, Martijn en Sjanneke, die komende week in het huwelijk hopen te treden. Heren, ze zijn vele malen hier in de kerk geweest en we willen hen u nu de Heere opdragen en u bidden of u hen wilt geleiden in hun leven, of u hen wil leiden dat ze in de wegen van de Heere zullen gaan, dat ze mogen ervaren dat een drievoudig snoer niet licht gebroken wordt. Heere, ontferm u over hen en zegen hen naar lichaam en ziel en wees hen nabij, ook in de toekomst. Heere God, wij bidden u voor de voortgang van uw koninkrijk door heel deze wereld en willen ook in ons midden zijn en werken. Hoor ons in de wegneming van onze zonden en wij bidden dit alles tot u, o Vader van alle barmhartigheid, dat bidden wij u in de naam van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Amen. De eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. Wij zingen nu Psalm 51, de versen 1 en 2. 51, 1 en 2. Geliefde gemeente, Paulus legt in deze brief aan de Romeinen het evangelie uit. En enkele weken geleden hebben we hoofdstuk 1 vers 17 gezien, want de rechtvaardigheid Gods wordt in dit evangelie geopenbaard. En daarom schaamt Paulus zich niet voor dat evangelie, nee, daartegenover, hij is vol vuur om dit evangelie overal te verkondigen. Want hierin wordt beschreven hoe een mens weer recht met God kan komen. Dat het weer goed kan liggen tussen een mens en de Heere. En daartoe legt hij eerst uit dat het helemaal niet goed ligt tussen God en ons. En dan gaat hij uitleggen in hoofdstuk 1, 2 en 3 dat iedereen voor God verdoemelijk is. U en ik, iedereen. Begint hij eerst met de heidenen, tweede gedeelte van hoofdstuk 1, met al de vreselijke zonden die daar voorkomen. En daarna hoofdstuk 2 spreekt hij eerst over nette, beschaafde mensen die zonder godsdienst leven, maar verder zeer beschaafd. Ze zijn ook onder de toren van God. En dan gaat hij verder in het tweede gedeelte van hoofdstuk 2. En dan gaat het over de Joden die de wet hebben. Die zich in beroemen dat ze besneden zijn en de wet hebben. Maar zij hebben ook geen gerechtigheid. Het maakt niet uit of je besneden bent of niet besneden. Het gaat niet om uiterlijke besnijdenis. Het gaat om besnijdenis met het hart. En dan kan het wel eens zo zijn dat iemand die de wet kent, die besneden is, die in het verbond met God is opgenomen, zwaarder gestraft wordt dan heidenen die de wet nooit gekend hebben. Als de Joden zich afkeren van de Here en afkeren van zijn wetten, dan zijn zij dubbel schuldig. En nu komt hij toe in hoofdstuk 3 aan de conclusie. En dat gaat dan door 1 tot en met 20, opdat hij komen kan tot vers 21. Hopen we volgende week verder te bezien. 21 uit hoofdstuk 3. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. De rechtvaardigheid Gods door het geloof in de Heere Jezus Christus. En daar wil Paulus naartoe. Dat is dat machtige evangelie waarvoor hij zich niet schaamt. Maar voordat hij dat evangelie breed zal uitstallen, ook in de hoofdstukken die daarna volgen, moet hij wel eerst duidelijk maken dat wij dat evangelie zeer nodig hebben. En daar zijn we niet zomaar van overtuigd. Daar waren de Joden ook niet zomaar van overtuigd. En daarom in hoofdstuk 3 horen wij bedenkingen van deze Joden. We lezen eigenlijk hier 4 bezwaren die de Joden kunnen opbrengen en ook doen tegen Paulus. Tegen zijn opvattingen. Dat is van 3, 1 tot en met 8. En dan krijgen we de conclusie van 9 tot en met 20. Dus in de eerste 8 versen brengt hij naar voren de bezwaren die Joden kunnen hebben tegen het feit dat Paulus aangewezen heeft dat de besnijdenis op zich maakt niet uit. Of je nou besneden bent of niet besneden. Het gaat om dat je in het hart besneden wordt. Het gaat om dat je de wet doet. Het gaat niet om dat je de wet kent of de wet hebt. Je moet de wet doen, de wet houden. En de Joden die waren zo trots. Zij waren het uitverkoren volk. Dat zijn helaas velen van de Joden nog. trots, vooral de orthodoxe Joden. Ze vinden zichzelf nog beter dan andere volkeren. Ze zien neer op andere volken, omdat zij toch het uitverkoren volk zijn. En zij hebben de wetten. En al de volken hebben dat niet alleen zij. Zij zijn beter dan anderen. En ze zouden ook zeker straks bij de Heere zijn in heerlijkheid. Alleen al om het feit dat zij de wet van God hadden. En zij hebben die wet van God bewaard. En zij hebben geleefd uiterlijk volgens al de voorschriften van de wetten. En zij zijn besneden. Zij hebben het verbond met Abraham. Maar Paulus wijst heel deze uiterlijke godsdienst af. Geen woorden, maar daden. Het gaat om de Heere te dienen met het hart. Niet met woorden. Maar de Joden zijn niet overtuigd. Ze geven een bezwaar in vers 1. En daarin zeggen ze in feite, wat is de waarde van de besnijdenis? Wat is het voordeel van de Jood? Wat is het nuttigheid van de besnijdenis? Dus wilt u beweren, Paulus, dat het niets uitmaakt dat wij besneden zijn? Wilt u ons vertellen dat de besnijdenis geen waarde heeft en dat er geen voordeel is om Joods te zijn? Dus dat het verbond met Abraham niets te betekenen heeft? Wij hebben toch die wetten en openbaringen van God gekregen? Zo wilde de Heere met geen ander volk handelen. En wilt u nu zeggen dat het allemaal maar voor niets was? Wilt u nou maar zeggen dat het Oude Testament maar een vergissing was? En dat alles wat God met ons gedaan heeft geen waarde heeft? En zo maken de Joden bezwaar tegen Paulus in dit eerste vers. Voordeel van de Jood, nuttigheid van de besnijdenis. Dan antwoordt de apostel in vers 2 en zegt, vele voordelen hebben ze, want zij hebben de woorden van God. Dat is het belangrijkste. Zij hebben Gods woord gekregen. Het overdenken van Gods woord heeft grote loon. Daarin ligt zegen voor het gezinsleven, voor het maatschappelijke leven. Zij weten de waarheid. En daarin ligt grote zegen. Het overdenken van Gods woord is rijk. Het is de waarheid. Daarin wordt ook de verzoening beschreven. Ze hebben het licht van Gods genade ontvangen. Heel het heidendom lag in duisternis, maar zij hadden het licht van de waarheid. God heeft zijn verbond met hen opgericht. Dat is het verbond tot het leven. Nee, er zijn vele voordelen in het feit dat de Joden Gods woord gekend hebben. Dan hebben we het tweede bezwaar. Vers 3. Nou, al zijn sommigen ongelovig geweest, zal hun ongeloof het geloof van God teniet doen? Wat bedoelt Paulus hier? Hij bedoelt hier te zeggen, zal hun ontrouw de trouw van God teniet doen? Zo Paulus, ook al zijn er Joden die ongelovig geweest zijn, die ontrouw geweest zijn. Kunnen zij Gods plannen dwarsbomen? Heeft de Heere niet een plan met het Joodse volk? Heeft de Heere niet dat volk de zaligheid beloofd en voorgehouden? En kunnen Gods plannen zomaar gedwarsboomd worden? De Heere is toch soeverein? En mensen kunnen nu de Heere God toch niet verhinderen dat hij zijn plannen niet zou uitvoeren? Zegt u dat God afhankelijk is van mensen? De Heere had toch een plan met de Joden, maar zal hun ontrouwen, hun ongeloof, Gods plannen in de war sturen? Dat kan toch niet? De Heere is toch soeverein? Hij doet toch alles wat hij wil? Gods trouw blijft toch bestaan. Gods plannen zullen toch uitgevoerd worden. En dan geeft Paulus ook een antwoord op. In vers 4. Dus zal hun ontrouw Gods trouw te niet doen, dat zij verre. Doch God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig. God is waarachtig, wat hij zegt zal gebeuren. De Heere staat niet toe dat hij op een zijlijn gezet wordt. Zijn plannen kunnen niet in de war gestuurd worden door mensen. God heeft de trouw van mensen niet nodig. Zijn plannen falen niet. God zal zijn heilsplan blijven uitvoeren. God wordt gerechtvaardigd in zijn woorden. En dan volgt een citaat op Psalm 51, vers 6. Opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en overwint wanneer gij oordeelt. En in Psalm 51 staat er dan iets anders. Want Paulus citeert hier de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuaginta. Maar in het Hebreeuws staat dan letterlijk in het Nederlands: tegen u, u alleen heb ik gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen, opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Dus Paulus bedoelt hier te zeggen, ook al zal God ongelovige Joden veroordelen, hij is toch rechtvaardig en hij blijft trouw aan Israël. Verderop in de brief aan de Romeinen werkt hij dit nog uit, dat hij trouw blijft aan Israël. Maar wat Paulus hierop aanstuurt is dat alle mensen onrechtvaardig zijn. Dat ze onder het oordeel van God liggen. En dit oordeel is terecht. God is rechtvaardig in zijn spreken. Hij is rein in zijn richten, in zijn oordelen. Dan komt er een derde bezwaar in vers 5. En dan zegt iemand, wanneer onze onrechtvaardigheid en zonde uiteindelijk ertoe leiden dat Gods goedheid en liefde meer gezien worden, dan wordt Gods eer daardoor bevorderd, indien u onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt. Wat zullen wij zeggen? Dan zou God onrechtvaardig zijn als hij toorn over ons brengt. Wat betekent dit bezwaar? Dit bezwaar betekent als wij zondigen, goed, maar dan schittert Gods gerechtigheid en trouw en goedheid veel heerlijker. Net zoals wanneer u een ring koopt, een zilveren ring. Dan krijgt u het mee naar huis en dan wordt het verpakt in een doosje en er zit zwart velour in. En daar zit dan die diamanten of die zilveren ring in en dat straalt dan tegen die achtergrond. En dat bedoelt Paulus hier te zeggen, dat tegen de donkere achtergrond van onze onrechtvaardigheid, dan schittert toch Gods goedheid toch des te meer. En waarom wordt dan Gods toorn uitgegoten over ongerechtigheid, wanneer die ongerechtigheid alleen maar Gods heerlijkheid en eer vergroot? Beweert u, Paulus, dat God mensen straft terwijl door hun zonden Gods trouw en goedheid meer gaan schitteren? Is het dan wel eerlijk dat God mensen straft? Ze zondigen, dat is waar, maar Gods heerlijkheid wordt erdoor vergroot. Dan is God toch onrechtvaardig als hij toorn over ons brengt. Paulus brengt dit bezwaar naar voren, maar hij schaamt zich ervoor. En daarom staat hier ook, ik spreek naar de mens. Hij wil dit bezwaar naar voren brengen om er antwoord op te kunnen geven. En hij zegt dan, God is helemaal niet onrechtvaardig. Hij heeft alle recht om de ongerechtigheid te straffen. Alle recht om dat te doen. Hij komt ook terug om te oordelen de levenden en de doden. God zal zijn oordeel daarover uitspreken. In vers 7, indien de waarheid Gods door mijn leugen overvloediger is geworden, tot zijn heerlijkheid, wat word ik ook nog als een zondaar geoordeeld. En daarmee zijn we eigenlijk toegekomen aan het vierde bezwaar. En dat is zo'n vreselijke bezwaar hier in vers 7 en 8. Dat Paulus er niet eens een antwoord op geeft. Hij weerlegt het niet eens. De ander heeft hij weerlegd. Deze weerlegt hij niet. Hier in vers 7 borduurt het voort op het voorgaande bezwaar. En het komt hierop neer, als mijn leugen en mijn zonden ertoe leiden dat God verheerlijkt wordt, dan kunnen we toch rustig doorzondigen. Dan kunnen we toch alle mogelijke kwaad doen, want dan wordt God daar uiteindelijk in verheerlijkt. Zijn genade gaat nog meer schitteren en zo krijgt de Heere nog meer eer. Dus kunnen wij blijven zondigen? En wat word ik dan nog geoordeeld? Mijn zonden dragen bij aan de verheerlijking van God. Doordat mensen gaan zeggen, hoe heerlijk is God dat hij goed is voor zulke mensen. Door mijn zonden wordt God verheerlijkt. Waarom word ik nog gestraft? Dan kunnen we vers 8, kunnen we zeggen, laten we het kwade doen, opdat het goede daaruit voortkomen. En zo waren er mensen die lasteren tegen Paulus dat zijn leer was. We kunnen rustig doorzondigen, want God vergeeft het wel. En hoe meer we zondigen, hoe meer God verheerlijkt wordt. En als God uit genade al de zonden wegwast, nou dan kunnen wij rustig doorgaan in ons zondig leven. En zo werd de leer van vrije genade vreselijk verdraaid. Alsof Paulus leerde, blijf maar zondigen, want dit is tot eer van God. Paulus gaat niet eens hierop in. Geeft niet eens een antwoord daar, niet eens een weerlegging daarop. Hij zegt alleen maar in vers 8, welke verdoemenis rechtvaardig is. Het is een godslasterlijke leer. Het verdient de toorn van God. Mensen die dit leren en zo handelen, die verdienen naar de hel te gaan. Dat zegt Paulus hier. En zo zien we hier dan vier verschillende bezwaren die we kunnen lospellen uit deze teksten van de Joden die tegen Paulus en de leer van vrije genade ingebracht worden. Maar Paulus weerlegt deze bezwaren. Bezwaren. Ja, die worden toch steeds ingebracht tegen de leer van Gods woord. Bezwaren. Hebben wij die niet allemaal in ons hart gekend? En misschien zijn er hier in de kerk ook die zulke bezwaren nog kennen. Die misschien bezwaren opbrengen tegen de Heere en tegen zijn woord. Dat je allerlei bedenkingen hebt die jij of die u naar voren brengt. Die bezwaren werden toen geuit. En nog steeds gebeuren die. God verkondigt vrije genade, eeuwig leven aan zondige mensen en mensen gaan er tegenin. Maar al hun bezwaren hebben geen grond. Geen van de bezwaren die wij kunnen verzinnen of opbrengen tegen de Heere, tegen zijn woord, hebben enig fundament. Nu kunnen er wel vragen gesteld worden over het evangelie die wel waarde hebben. Deze vragen kunnen ook leven in uw hart. Bijvoorbeeld, wat is bekering? Of hoe leer ik God kennen? Of Het lijkt alsof God mij niet antwoordt. En dat zijn pastorale vragen en worstelingen waar mensen doorheen gaan. En deze vragen kunnen waarde hebben. Wat is geloof? En hoe word ik tot het geloof gebracht? Deze bezwaren worden ook, zijn niet echt bezwaren, zijn vragen. Die worden beantwoord vanuit het woord van de Heer. Maar daarnaast kunnen we ook in ons hart bezwaren hebben, bedenkingen. En we kunnen de ene vraag naar de ander stellen, de ene bedenking naar de ander naar voren brengen. En we kunnen denken, als we maar steeds maar een vraagteken ergens achter kunnen zetten, hoe zit dit en hoe kan dat? Zolang we vragen kunnen stellen, dan hoef ik niet dat woord van de Heere echt aan te nemen. Dan hoef ik dat woord van de Heere niet echt serieus te nemen. Sommige jonge mensen doen dat ook, hebben allemaal vragen. Ja, maar hoe kan dat nou, dat water heel de aarde bedekt? Of, wie was de vrouw van Kaïn? Nou, het was zijn zuster natuurlijk. Er werden meer kinderen geboren, dat kon toen. Maar zulke vragen worden opgesteld. Hoe zit het dan met evolutie? Of waarom is er zoveel ellende in de wereld? Of waarom staat God toe dat er vreselijke stormen zijn? En waarom is er honger in de wereld? En al die vragen kunnen gesteld worden. En we kunnen daarmee doorgaan. Hoe kan het dat in het evangelie iets anders staat dan in een ander evangelie? Dat in de ene evangelie staat dat er 2 blinden waren buiten Jericho. En in een ander evangelie staat gewoon Bartimeus was buiten Jericho. En dan kunnen we vinden dat we daar een punt van moeten maken. En dan hebben we vragen, is God wel eerlijk? Dat durven wij vragen. Zo hebben we allemaal bedenkingen en bezwaren. Dat zien we hier, 4 van zulke bezwaren die de Joden voort konden brengen tegen de apostel Paulus. Maar die bezwaren die wij naar voren brengen zijn niets meer dan afweermechanismen. Herkent u het? Dat u het evangelie afweert. En zolang je maar vragen hoeft te stellen, dan hoef ik het woord niet serieus te nemen. Want ik moet alles kunnen begrijpen van Gods handelen. Ik moet alles kunnen begrijpen van Gods woord. Ik moet alles kunnen nagaan. En zolang ik het niet kan nagaan, dan zal ik het niet geloven en geef ik me niet gewonnen. Maar dan blijf ik staan op mijn hoogte, want ik heb enkele vragen en daarom denk ik dat de Bijbel niet klopt. Ik moet het kunnen begrijpen. Ik moet alles logisch kunnen beredeneren. Weet u wat dit is? Hoogmoed. Eigenwijsheid. Trotsheid. Oneerlijkheid. Morgen kruipt u weer achter uw computer. Weet u precies hoe alles daar werkt? Weet u precies hoe al die schakelingen in elkaar zitten? Daar weet u niets van, de meeste van ons niet, ik tenminste niet. We begrijpen de helft niet van hoe het kan. Maar toch gebruiken we het. Want het werkt. En als ik een operatie moet ondergaan, dan weet ik echt niet wat de dokter allemaal gaat doen. Dan begrijp ik het ook allemaal niet, al de termen die hij gebruikt. Maar ik geef me over aan die dokter. Ga ik ook niet zeggen, ja, u moet maar alles kunnen vertellen, logisch kunnen uitleggen. Hij geeft wel wat uitleggen, dokter. Maar daarmee zijn al onze vragen niet beantwoord. Maar toch vertrouw ik mij aan hem toe. En zo zijn er vragen waar het woord van God misschien niet direct een antwoord op geeft. Op vele vragen en vele bedenkingen kunnen we wel antwoorden vinden vanuit het woord van God. Maar er zijn ook vragen die wij uit nieuwsgierigheid stellen. En dat gebruiken we als een bezwaar. En daar krijgen we vaak geen antwoord op. Maar dat betekent niet dat Gods woord niet waar zou zijn. Dit evangelie is de waarheid. Wij zijn allemaal zondaren. En de Heere roept ons tot overgave aan Hem. De Heere roept ons tot overgave aan deze goede, heerlijke God. En dan zijn er vragen die moeten we laten rusten. Dan stelt de Heer ook ons op de proef. Dan moeten we ook tevreden zijn dat er sommige vragen zijn die niet beantwoord worden. Vragen wat in het leven gebeurd is. Persoonlijke vragen. Of waarom uw weg misschien anders was dan u gehoopt had. Maar die vragen moeten we laten rusten voor zijn troon. Want de inhoud van Gods woord is waar. En daar hebben wij allemaal mee te maken. En wat is het trouwens toch verschrikkelijk. Wanneer kleine mensjes God durven beschuldigen. Alsof hij niet waar zou zijn. De God die alles geschapen heeft. Die niet liegen kan. Die alleen maar goed doet. Alsof hij ons iets verkeerd zou voorhouden. Hij die zijn zoon mens heeft laten worden. En laten sterven aan het kruis. Die machtige heilige God. Die rein is. Hij spreekt tot ons en wij wurmen van het stof. We durven tegen hem in te gaan. En we zullen zelfs durven te eisen dat wij met ons klein verstand nog dat handelen van God precies moeten kunnen nagaan. Als we een ogenblik voor de heerlijkheid van God zouden staan, dan zouden we verteerd worden. Wij moeten niet redetwisten met God. Wij moeten zijn woord, dat met kracht komt, dat moeten we aannemen en daarvoor buigen. En dat woord nemen zoals het is, zoals het tot ons komt. Dat woord, dat komt met kracht. Daar hebben we voor te buigen. En dat woord zegt ons dat wij zondaren zijn. Punt uit. En dat wij alle straffen verdienen. Wat voor verbeelding hebben wij dat wij al onze vragen beantwoord willen hebben? Of ben jij geen zondaar? Hebt u geen kwaad in uw leven? Geen zonden van de jeugd? Geen dagelijkse zonden? We zijn toch zondaar? Daarom moeten we worden geroepen voor God te buigen. En dat geldt nou voor alle mensen. Of we nou heidenen zijn, of we nou kerkmensen zijn, geen kerkmensen zijn, buitenkerkelijken zijn, of we nu net zijn of beschaafd, godsdienstig, wij staan allemaal schuldig voor God. En dan komt Paulus tot de eindconclusie. Bij vers 9. Zijn wij beter? Wij kerkmensen, wij Joden, zijn wij beter? Wij mensen die de waarheid wel weten, die naar de kerk gaan, die het woord hebben. Zijn wij beter dan andere mensen? Dat denken we wel gauw. Maar Paulus zegt, helemaal niet. Helemaal niet beter. Want zowel Joden als Grieken zijn allen onder de zonde. Onder de zonde. En aan die uitdrukking moet u denken, onder de zonde moet u denken aan een reus. Vers 9, onder de zonde. Een reus en die zit bovenop mensen. Die kleine mensen. En zo'n mens probeert te ontsnappen en die reus pakt hem weer terug. Probeert daar weg te rennen en pakt hem weer terug. Dat is de zonde. zit bovenop ons. En we kunnen geen kant op. We kunnen niet afschudden. We kunnen niet ontvluchten. We zitten vast. We zitten muurvast. Onder de zonde. U en ik. En als we zometeen naar huis gaan, hebben we er weer last van. Dat is onze ellende. Dat is onze nood. En daar wijst apostel Paulus ons op. Alle mensen, Joden en Grieken, kerkmensen en heidenen, allen onder de macht van de zonde. Dat is de slotconclusie. En daar moeten wij goed van doordrongen zijn. En daar gaat nog heel Gods woord om. Daarom citeert Paulus hier het Oude Testament. Psalm 14. Psalm 53. Er is niemand rechtvaardig. Ook niet één. Of we naar de kerk gaan of niet naar de kerk gaan. Of we nu gedoopt zijn. Of we puur in de wereld leven. Of we nu goddeloos leven of dat we netjes leven. Daarin conclusie is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. En dan in de versen 10 tot en met 12, daar vindt u een hele serie korte en krachtige uitdrukking. Korte uitdrukkingen achter elkaar, dat is een rabbijnse manier van redeneren. Paulus was getraind als een rabbi. En hij kende deze wijze van redenering. Wanneer de rabbijnen een standpunt wilden verdedigen, dan brachten ze vaak naar voren een hele reeks citaten. Meestal van oudere rabbijnen. De rabbijn dit zei dat en rabbijn zus zei zo. En zo gingen ze, kennen we uit hun hoofd. Ze vonden het mooi om hun kennis te etaleren. En dan gingen ze bang, 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 de een naar de ander. Om een indruk te maken, al die citaten te geven. Dat doet Paulus hier in feite in vers 10 tot en met 12. Hij geeft 8 korte bewijzen. 8 maal. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Niemand die verstandig is, niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen onnut geworden. Er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe. 8 korte, overtuigende conclusies. En vervolgens gaat de apostel verder in vers 13 tot en met 18... om nog een keer 8 citaten uit de schrift aan te halen. Dit zijn allemaal citaten uit het Oude Testament. Hun keel is een geopend graf. Met hun tongen plegen zij bedrog. Slangen venijn onder hun lippen. Welke mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen. En de weg des vredes hebben ze niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. 8 maal een citaat uit het Oude Testament. Door 16 citaten. Door 16 bewijzen. Allen uit het Oude Testament genomen. Wil Paulus onderbouwen de waarheid. Dat allen hebben gezondigd. En dat is de werkelijkheid van ons leven, gemeente. Dat wij geen van Gods geboden gehouden hebben. En hoe komt deze zondige houding dan tot uitdrukking? Daarin dat wij afstand willen houden tussen God en ons. Jij wilt ook afstand houden tussen God en jou. Jij wilt hem niet of u wilt hem niet. Afstand. Niet dat u breekt met de kerk. Maar helemaal ingewonnen voor het evangelie. Nee, u houdt afstand. We willen niet buigen. We verzetten ons. We zijn niet verstandig. Er is niemand verstandig. We zoeken de Heere niet. Er is niemand uit zichzelf die God zoekt. Bewust wijzen wij zijn gezag af, willen niet voor hem buigen. Vers 12, tezamen zijn zij onnuttig geworden. En dan moet u denken aan die dienstknecht. Die ene dienstknecht die zijn pond begroef in de aarde, in een doek. En toen zijn meester kwam, toen gaf hij hem die ene pond terug. En wat zegt die meester? Hij zegt, onnutte dienstknecht. Hij wordt gestraft. Onnut. Zo is de mens onnuttig geworden. U en ik onnut geworden. En dat woord onnut, dat is iets wat bedorven wordt. Dat betekent het is bedorven. U koopt vruchten en die vruchten blijken verdorven te zijn. Wat doet u? Gooit ze weg. Dat is het beeld van een mens. Hij verdient weggeworpen te worden. We waren geschapen om God volkomen te verheerlijken en volkomen lief te hebben en te dienen. En wij hebben het bedorven. Vers 13, ons keel is als een geopend graf. Daar hebben we gelukkig geen ervaring mee, denk ik. Maar als u een graf zou openen, de stank die daaruit tevoorschijn komt, de doodslucht en de ontbinding. Zo is onze mond. Zo is onze keel. En sommigen van u worden morgen weer geconfronteerd met vuile praat. Dat stinkt. In uw omgeving. Vuile, vreselijke woorden. Maar wij staan daar ook schuldig aan. Onze woorden, die geven een slechte geur af. Harde woorden, cynische woorden, liefdeloze woorden, roddelen over anderen. In de versen 15 tot en met 17, dan zien wij hoe de mensen geweest zijn, de eeuwen door. Vol oorlog en geweld, snel om bloed te vergieten, vernieling en ellende. We zien het overal om ons heen. Gelukkig niet in ons land zo duidelijk voorhanden. Al was dat wel in het verleden wel zo. Oorlog, hele geschiedenis is een aaneenschakeling van oorlogen. Zo zijn de mensen. En vers 18. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Wat betekent dat? Dat betekent ze vrezen God niet. Ze denken niet eens aan God. Ze kunnen het zich niet voorstellen dat ze gestraft worden. Ze konden het niet voorstellen dat er water heel de aarde zou bedekken. Ze konden het niet voorstellen, die twee schoonzoons van Lot, dat er vuur uit de hemel zou komen. Man, ga heen. En daarom vreest men God niet. We denken dat alles blijft zo, zoals het altijd was. En we hebben plezier in het leven, eten en drinken en vrolijk zijn. En wie vreest er nog voor het oordeel van God? Niemand toch? Wie denkt daar nu aan? Het is toch vrede, vrede, geen gevaar. En als u erover spreekt dat er oordeel komt, dan kijken ze u vreemd aan. En als u spreekt van, als we zonder God leven, we zijn onder de toren van God. En die toren wordt straks uitgegoten. Dan kijken ze u vreemd aan. Zoals John Bunyan, toen hij uit de stad Verderf wegging. Met die pak op zijn rug en de Bijbel in zijn hand. En hij weende en hij riep, straks komt het oordeel. Oh buurman, je bent niet goed wijs. Kom, we moeten hem maar terug zien te halen. Met geweld. Hij moet wat rust hebben, want de man is helemaal over zijn toeren. Hij denkt dat de straf komt. Maar heeft Bunyan het toch goed gezien? Maar de eindconclusie is wel, vers 19. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden. En de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Of wij nu Gods woord kennen of Gods woord niet kennen. We hebben allemaal die vreselijke virus van de zonde en het kwaad in ons. En wanneer wij vreselijke zonden niet begaan hebben, die anderen wel begaan hebben, dan is dat alleen maar dankzij Gods genade. Dat als er een crimineel loopt, dan kunnen we zeggen, daar ga ik, ware het niet voor de genade van God. Want we zijn tot alle kwaad in staat. Onze keel, een geopend graf. We zijn niet rechtvaardig voor God. Ook niet omdat we in een kerk zitten. Ook niet omdat we trouw kerkelijk meelevend zijn. Ook niet omdat we reformatorisch zijn. Wij zijn niet rechtvaardig voor God. En daar gaat heel de Bijbel om. Waarom moesten er offers gebracht worden? Waarom bracht God zelf het eerste offer toen hij die beesten slachtte en Adam en Eva daarmee kleedde? Als vrucht van dat offer werden zij bekleed. Het is een heenwijzing. Het offer van Christus, dat zijn volk bekleed wordt met de gerechtigheid van Christus. En waarom de hele instelling van de wetten? Waarom ging Abraham overal waar hij kwam altaren bouwen? Omdat wij niet rechtvaardig zijn. En waarom in de psalmen zo vaak gepleit om vergeving van ongerechtigheid? Omdat wij niet rechtvaardig zijn. En waarom wijzen de profeten steeds weer aan de zonde van het volk? Bekeer u, gij afkerige kinderen Israëls. En het is hetzelfde refrein. En als we het lezen, denken we, is er dan nog niets anders? Nee, er is uiteindelijk niets anders van ons te zeggen. Want wij zijn onrechtvaardig. En waarom ging Johannes de Doper het bondsvolk onder Israël, dat de wetten onderhield en 3 keer naar de tempel, per jaar naar de tempel opging. En hij zei, bekeert u. Want het evangelie, de Heer Jezus komt. En waarom was Paulus bereid om door allerlei gevaren heen te gaan. En allerlei stokslagen en zweepslagen en stenigingen en van alles mee te maken. Hij een lichte verdrukking. Waarom deed hij dat? Omdat alle mensen onrechtvaardig zijn. En ze gaan naar de eeuwige dood. En ze moeten behouden worden. En daarom is het verschrikkelijk wanneer mensen niet meer horen dat ze verdorven en verloren liggen. Wanneer mensen horen, vrede, vrede, geen gevaar. Des Heeren tempel, des Heeren tempel is dit. Zo preekten de valse profeten onder Israël. In de naam van de Heere. Er waren geen afgodsdienaren. Daar waren profeten die zich uitgaven als profeten van de Heere. Maar ze zeiden mooie, zachte dingen en ze pleisterden met loze kalk over al het vuil en de zonde van de mensen heen. Het is vreselijk wanneer mensen niet meer horen dat ze zondaar zijn voor God. Dan is er geen plaats voor Christus. Waarom gaan kerken kapot? Waarom verwateren kerken? Omdat er geen evangelie meer is. En er is geen evangelie omdat er geen wetsprediking meer is. Omdat mensen niet meer verteld worden dat ze onrechtvaardig zijn. En dat ze onder het oordeel van God liggen. Zo is er geen plaats voor Christus. Zo is het ook geen wonder meer. Toen God in uw leven begon te werken, kind van God. Dan was het toch een wonder. Dat God nog met u van doen wil hebben. Dat is toch voor u een onbegrijpelijk wonder. En als dat wonder eruit gaat, dan houdt alles op. De afscheiding is gegrond in het wonder van de genade God. Dat God naar mij omzag, die ook bezig was verloren te gaan. En dat God naar u en mij wil omzien. Zo moet er plaats gemaakt worden voor Christus in ons leven. En dat wil Paulus hier doen. We zijn in onszelf verloren, schuldige zondaar. Dat is niet om u in de wanhoop te brengen, maar dat is wel om ons te ontnuchteren. Word wakker en zie naar de feiten. Want vers 20, daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Want door de wet is de kennis der zonde. God laat ons de wet preken. Dat heeft een positieve en een negatieve bedoeling. De negatieve bedoeling van de prediking van de wet is dat u en ik het uit ons hoofd zouden halen en uit ons hart zouden halen. Dat we ooit nog denken rechtvaardig te kunnen worden door wat wij doen. Wij kunnen niets doen om onze gerechtigheid en rechtvaardigheid bij God te bewerken. We kunnen onszelf niet verbeteren voor God. We kunnen onszelf niet acceptabel maken voor God. Uit de werken der wet kan geen vlees gerechtvaardigd worden. Al de preken die ik hou kunnen mij niet rechtvaardigen. Al de goede gesprekken die u hebt met uw kinderen kunnen u niet rechtvaardigen. Al uw Bijbellezen kan u niet rechtvaardigen. Al onze gebeden kunnen ons niet rechtvaardigen. Dat is de werkelijkheid. Wij kunnen onszelf niet acceptabel maken voor God. Wij schieten in alles tekort. Want we hebben God niet lief zoals hij het eist. En ons past één woord schuldig. Natuurlijk is het goed om de Heere te zoeken. Natuurlijk is het goed om naar Gods huis te gaan, waar zijn woord verkondigd wordt. Daar wordt het evangelie gepreekt. Natuurlijk is het goed om ernstig de Heere te zoeken en te bidden en zijn woord te lezen. En om te preken en om goede gesprekken te houden met uw kinderen. Maar wij kunnen daar niets mee verdienen, want onze beste werken zijn met zonden bevlekt. En zelfs de Allerheiligste heeft maar een klein beginsel van die volkomen gehoorzaamheid. Wij kunnen niet door de werken der wet gerechtvaardigd worden. En zo worden wij niets voor God. Maar dan heeft de wet ook een positieve bedoeling. En daar gaan we volgende week verder over spreken. Die heerlijke, positieve bedoeling van de wetsprediking, dat wij niet rechtvaardig zijn voor God, heeft een positieve bedoeling. Want het maakt plaats voor de rechtvaardigheid die God verdiend heeft in zijn Zoon, die gekomen is in ons midden en onder ons gewoond en gewandeld heeft. En hij heeft altijd zijn God lief gehad, volkomen, met heel zijn heilige hart, met heel zijn heilige ziel en met al zijn krachten en met heel zijn verstand. En hij heeft al de geboden van God volmaakt bewaard. En daarbovenop heeft hij ook de straf op de zonde volkomen gedragen. Tot de laatste druppel toe heeft hij die lijdensbeker leeggedronken. En hij is onze rechtvaardigheid. Hij alleen. En dat is de positieve werking van de wet. Een tuchtmeester tot Christus, zegt Paulus in Galaten. En tuchtmeester, dat wil zeggen een onderwijzer, is geen negatief woord, dat is een positief woord. Dat woord tuchtmeester, Galaten 3, betekent eigenlijk een onderwijzer, een slaaf, een knecht, die een leerling meenam naar school. Hij bracht hem naar school, dat is positief. En zo is de wet positief. Hij brengt ons naar de heerlijke, volkomen gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. En dan komt Paulus tot het evangelie, waar wat hij wil preken, dat zo vol is, heerlijk, waardoor een mens volkomen gerechtvaardigd staat door die plaatsvervanger, de Heere Jezus, doordat ik in hem geïncorporeerd word. Ik in hem, hij in mij, door het geloof, door totale overgave. En al mijn kleine vragen, die worden weggeworpen. En dan heb ik als arme zondaar aan zijn voeten deel aan zijn gerechtigheid. Dat is het noodzakelijke evangelie. Laat u met God verzoenen. Amen. Zingen wij 143, het tweede vers. Laten wij danken en bidden. Heilige drie-enige God, hoe kunnen wij danken wanneer wij dit evangelie horen? Het is toch ver boven ons uit dat u uw Zoon gegeven hebt voor mensen als wij zijn. Maar dan zullen wij wel persoonlijk aan hem verbonden moeten worden. Heere, breng ons de noodzaak daarvan, ons in de ziel. Wil het inkerven, Heere, dat al wat wij doen ons niet kan rechtvaardigen voor u. Heere, wij voegen zonde tot zonde. Heere, overtuig ons daarvan. En dat wij eerlijk voor God mogen worden. En dat we de feiten onder ogen zullen zien. En dat we niet weerbarstig als een muilezel ons zouden verzetten tegen dit kostbare evangelie. Want dat zal ten koste gaan van onze eeuwige ziel. O Heere, wij hebben een kostbare ziel. Wij bidden u of u in onze harten wilt werken, dat wij u kennen, u leren volgen en u leren aanbidden in geest en waarheid. Bekeer ons, Heere, zo zullen we bekeerd zijn. Open onze ogen, dat wij de wonderen van uw wet zien. En ontdek ons voor uw heilig aangezicht. Dat we ons zien zoals u ons ziet. En dat we ophouden onszelf te bezien zoals wij ons zelf vinden. leer ons te buigen voor u. En de zaligheid buiten ons te zoeken in u alleen. Heere, wees bij ons verder deze dag. En breng ons vanavond ook weer samen. Om Jezus wil, amen. Zingen wij Psalm 68, het eerste vers. Genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.